Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is Genesis 2, vers 4 tot 17. We noemen Genesis 2, vers 4 tot 17. En we zingen psalm 96, vers 1 en 8. Psalm 100, vers 1, 2 en 3. Psalm 119, vers 69. En psalm 52, vers 7. Schriftlezing Genesis 2, vers 4 tot 17. En we zingen psalm 96, vers 1 tot 8. Psalm 100, vers 1, 2 en 3. Psalm 119, vers 69. En psalm 52, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 96. En daarvan het eerste en achtste vers, Psalm 96, vers 1. Zing een nieuw gezang, de Heere. Zing aarde, zing die God ter ere. Loof Heere naam met hart en mond. Vermeld zijn heil op het wereldrond. dat dag aan dag zijn roem vermeren. En het achtste vers, dat zich de hemelen verblijden. Verheugt zij de aard aan alle zijden. Verheugt de volheid van de zee. Het veld springt op met al het vee. En het woud moet juichend God belijden. 1 en 8 van Psalm 96. Schriftlezing, gemeente, in het morgenuur vindt u in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, tweede hoofdstuk, vanaf het vierde vers tot en met vers 17. De schriftlezing in het morgenuur, Genesis 2, de versen 4 tot en met 17, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en al een struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde den ganzen aardbodem. En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten, en hij stelde aldaar den mens dien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot 4 hoofden. De naam der eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Avila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam der tweede rivier is Gihon. Deze is het, die het ganse land Gus omloopt. En de naam der derde rivier is Hedekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser. En de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God den mens en zette hem in den hof van Eden, om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood den mens, zeggende: van allen boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van den boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
Begroot vermoeden we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wilt u ons leren waar wij vandaan komen? En waarheen wij op weg zijn? Waar wij vandaan komen? Heere, het is ons gelezen of vanmorgen. Onze afkomst. We kunnen het lezen. Maar het is toch een bijzondere daad van u om een mens ook werkelijk dat te laten verstaan. Als dan die vraag klinkt: van waar komt gij? En waarheen gaat gij? Heere, dan is het toch een volk, daar is niet van zichzelf bij, maar toch een volk dat van u geleerd heeft. Dat hebben ze zichzelf niet bekend gemaakt. Al hebben ze duizendmaal gelezen in uw woord. Het is een bekend gemaakt door u in de ziel. En dat volk weet waar het vandaan komt. Uit uw goede hand. Geschikt. Volmaakt. Zeer goed. Om te doen. Waartoe geschapen. Eenmaal. Tot de lof en de prijs van uw heilige en grote en doorluchte naam. Een volk komt uit het paradijs. Heere, leer ons onze afkomst. Maar die worden ook verder ingeleid. Hoe ze nu in die eerste mens gevallen zijn samen. Die miljarden mens. Die geweest zijn en nu nog zijn. En die nog zullen komen. Heere, zielsbevindelijk leren waar we vandaan komen. En ook hoe wij in Adam allen gezondigd hebben. En wat onze weg toen is geworden. Een weg naar dood, graf en eeuwigheid. Een weg naar de buitenste duisternis. En naar een eeuwige verlorenheid. Heere, dat hebben ze geleerd. En dat was ook zo'n wonder. Daar mochten ze ook mee eens worden. Maar dat was nou zo verdiend. Heren, daar waar die ziel het van u mocht verliezen, hebben ze ook gezien dat nou in dat verlies de winst ligt. Daar waren ze niet op uit, nee. Maar dat is uw weg. Om in dat verliezen aan u nu de winst te ontvangen in de Zoon van uw eeuwige liefde die voor dat volk in de dood, in de verlorenheid is ingedaald en een andere weg heeft bereid. Waarin gaat het nu? Ach, dat kunnen ze niet altijd zeggen. Maar het mag wel eens wezen dat ze het toch kunnen zeggen. En dan stappen ze wel eens rustig aan. Betreden ze een effenbaan op weg naar de plaats die mij bereid is door mijn koning, die het tot mij heeft gesproken. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Mogen ze toch wel eens geloven dat het naar de hemel gaat. Al gaat het voor uw kerk meer voor de beleving naar de hel dan naar de hemel, toch ligt dat vast. En ze zullen er komen door God het licht geleid en bestraald. Heere, wat is onze weg? U weet het. Van waar komt gij en waarheen reist gij? Heere, zoudt gij dan ook de prediking van morgen willen gebruiken om die afkomst bekend te maken? Eén en andermaal. Die eerste afkomst uit uw goddelijke hand, goed, in Adam. Gesteld tot lof, tot aanbidding. De staat de rechtheid. Maar ook hoe we gevallen zijn. Dat nu die eerste Adam ons verbondshoofd is. En wat dat betekent om in hem gevallen te zijn. En alles te hebben meegesleurd in die diepe val uit die top van eer. Gevallen in uw ontzaglijke, niet te beschrijven rampspoed ter neer. Wilt u ons leren, Heere, want de tijd is kort. En als we het nu niet leren, dan zal het straks aan de weet komen. Maar dan kan er nooit meer een andere weg zijn. Daarom bidden wij u, ook in dit morgenuur. Gij hebt ons hier nog gebracht. We zijn op reis, allemaal. En dan kan de reis nog lang zijn, dan kan kort wezen. Maar er komt een keer een einde aan en dan gaan we u ontmoeten. Waarheen reist gij? En dan zal het bekend worden. Wat onze eeuwige toekomst zal zijn. Het einddoel zal wezen. En er zal nooit meer verandering kunnen zijn. Heere, maak het ons dan bekend. En die eenvoudige woorden die wij zo vaak horen, maar ook zeggen, op weg en reis naar een allesbeslissende eeuwigheid. Heere, maar wat is dat een ontzettend verschil om het met woorden af te kunnen doen of nou die zaak te leren kennen. Dan komt de schrik en beving in ons hart. Dan is de rust weg. En dan is het een wonder ook dat we vanmorgen hier nog zijn. En dat we vannacht niet opgeroepen zijn om er niet te verschijnen. Dan wordt alles een wonder dat de aarde ons nog draagt. Dat met Korach, Datan en Abiram al niet levend ter helle zijn gevaren. Heere, maar dan juist ook als dat de beleving wordt van het hart. Zal ook een schreeuw geboren worden. Om van u nou een weg te ontvangen. Heer, om die welverdiende straf te ontgaan. En dat dat ook geleerd mag worden. Dat ge zulke weg nu uitgedacht hebt. Met handhaving van uw goddelijk recht. Om uw barmhartigheid te betonen aan een volk dat van eeuwigheid tot eeuwigheid in uw hart leeft. Door u verkoren om eeuwig in uw gemeenschap te delen. De tijd is kort. De oordelen hangen laag. En wie merkt het nog op? Maar het zou nog kunnen, want u bent God. En u neemt nog redenen uit uzelf. Doe het ook voor ons in dit morgenuur. Hier nog gekomen met onze kinderen. De zon gaat nog op over de boze en de goede. Heren, en straks valt de scheiding tussen boze en goede. En dat voor eeuwig. U bracht ons nog. We mogen nog luisteren. Thuis. We zijn nog in het land der levenden. Heren, en dat is uw langmoedigheid. Maar we weten, daar komt eenmaal een einde aan. En dan zal het voorbij zijn. Mag er ook onder ons van een volk zijn en komen. Dat leeft niet meer van uw langmoedigheid. Maar van uw liefde. En daar komt nooit een einde aan. En dat is nu zo'n groot verschil. Dan reizen we hier samen voort. Maar wat is het nu? In uw langmoedigheid of in uw liefde? En dat zal het verschil maken als het sterven wacht. U weet het. Heer, de gedenk ons dan. Zo we hier ook vanmorgen nog mee mogen wezen. U kent de omstandigheden, hoe we hier zitten, wat onze weg, wat onze handel en wandel is. Het ligt alles open voor uw ogen en geef ons dat te geloven. Heere, dat u het weet zoals het is. Onze dodigheid, onze onverschilligheid, onze onbekeerlijkheid, onze zorgeloosheid en nog zoveel meer. Dat ons alles aan moet klagen, ook als we vanmorgen de wet hebben gehoord. Heere, waarin toch tot ons komt. En daar ligt ook die afkomst van ons zo duidelijk in verklaard. Geroepen eenmaal geschapen om u te bedoelen, om God lief te hebben, om te wandelen in het vrolijk levenslicht, onze naaste lief te hebben aan onszelf. In al die geboden is de stem der liefde vernomen. En als het nu schuld wordt, dan is het schuld tegen de liefde. Schuld tegen een goeddoend God. Schuld tegen een rechtvaardig rechter. Heere, wilt u dat geven? Ook deze dag en uren nog. Want de schuldbrief moet uitgeruimd zijn. Aanvaard worden. Wil ook een mens werkelijk verlegen, heilig verlegen raken. Om een borg en middelaar. Om weer in een verzoende betrekking tot u gesteld te worden. Heere, wil daartoe de prediking nog zegenen. We zijn er nog ook met onze kinderen. Maar we zijn er ook zonder kinderen. De vreugde en het verdriet. En niet alleen hierin, maar in zoveel opzichten meer. Vervult onze harten, zoveel onrust. Heer, u weet daarvan, ook ziekte. Ook die thuis meeluisteren. Heer, wilt u hen bijzonder gedenken. Ook de heer Engberts, als er deze week weer een onderzoek moet plaatsvinden. Hoe het ervoor staat, ach. Die dagen daarvoor, hoe zal het zijn? Heren, en dan van u geholpen te worden. Met een tijdelijke, maar bovenal met een eeuwige zegen. Heren, van waar en waarheen, ook voor hem, moet opgelost worden. Moet opgelost zijn. Heren, daar is dan geen onderscheid. Tussen ziek en gezond, kinderrijk en kinderloos, oud en jeugdig, heren. Allemaal diezelfde zaak. We moeten opgelost worden in de dierbare zoon uw eeuwige liefde. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, gedenk ons dan in alle andere noden die er zijn. In de verschrikkingen van de zonde, die soms zo tastbaar en zo dichtbij zijn. In onze eigen gezinnen, in onze eigen levens, verwoeste levens. Eigenlijk allemaal verwoeste levens. Er is wel verschil. Sommigen moeten heel diep inleven wat de zonde teweeg heeft gebracht. Maar heren, dat juist die slagen hen nog eens aan uw Gods voeten mogen brengen. Met alleen maar hemelhogere schuld. En die nou te eigenen. Uw doel is rein, uw van de schans rechtvaardig. Gedenk ons daarin. Heren, met alles wat ons hart bezwaart. U weet daarvan. Gedenk uw wereld, uw schepping. Uw volk, uw kerk, bijzonder ook uw oogappel Israël. U zult er nog toe brengen, dat staat vast. Die tijd zal komen. Uit de heidenwereld, uit uw volk. Het zal een volheid zijn. En dan zal de kerk hier uitgaan. Heren, en wie zal daarboven zijn? In uw eeuwige liefde. Wie zal daar zijn, ook uit Friesenveen? Om zich nu eeuwig kwijt te lieven in u. Wie zal er voor ons daarbuiten zijn? In een eeuwige nacht van verschrikking, van ach en wee. Heren, breid dan nog uw vleugelen over ons uit. Gedenk uw kerk over de rond der aarde. Israël, de heidenwereld, ver weg, dichtbij. Heidenwereld, zo dichtbij. Heren, ontzettende tijd waarin we leven. Maar u bent niet veranderd. Trek nog uit dit geslacht. En verheerlijk u ook in ons midden. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Maar boven alles voor een onverzoende godsontmoeting. Gedenk ons volk. Allen die in de hoogheid zijn gezeten. Die regeerverantwoordelijkheid dragen. Hoe bijzonder die geroepen zijn. Om nog getuigenis te geven. Van die ene naam. Nog getuigenis te geven. Van het ene gebod. Vrees God, dient de Heer. Wees ons nabij, ook in de gezinnen. Heere, u weet hoe de zorgen zich vermenigvuldigen. Wilt u nog wegen wijzen om ook, Heere, in uw weg te gaan? Wilt u daar zelf in meekomen, Heere, en geven dat lust en liefde er mag zijn om in de wegen van uw woord en getuigenis te mogen wandelen? Het is een godswonder, maar u bent een wonderdoend God. Gedenk ons in spreken en luisteren deze morgen. Heere, wat is het toch om het woord te moeten bedienen. Om die van u entwege geroepen dat toch niet te kunnen. En keer op keer maar uit en door geholpen te worden. Heere, om als een stomme te gaan en te staan. En toch wilt u nog opening geven. En nog eens ontsluiting geven, Heere. In het horen en in het spreken. En waarom? Wel, dan is er maar één reden die de kerk kan aanvoeren. Het gaat uw naam en waarheid aan. Heere, om de eer uw namens daarom. Wil nog horen en wil nog geven. Al wat nodig is, ook in dit morgenuur. Het is vrije gunst waarom het kan. En die zal verheerlijkt worden. Tot in alle eeuwigheid door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Geliefden, in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. En het was zeer goed. Alles geschapen tot eer van zijn heilige en lieve naam. 6 dagen, alles zeer goed. En dan die 7e dag... Die 7e dag, de rustdag, dat God rust van zijn scheppingsarbeid. Het werk van de onderhouding, zo hebben wij geleerd, gaat door. Hij rust van zijn scheppingsarbeid. Dat gaat niet door, want het is goed. Er wordt niets gemist. Wat er moet zijn, dat is er. En God rust in zijn schepping. Hij rust met genoegen. Met vreugde en met blijdschap. Hij verlustigt zich in de werken zijner handen. En zegt Augustinus, deze dag, een bijzondere dag, want waar 6 maal staat dat het morgen geweest is, dat het avond geweest is, avond en morgen, 6 keer, de 7e keer niet. Augustinus, de 7e dag, een dag zonder avond. Het wordt niet genoemd, wat is de betekenis daarvan? Deze rustdag wijst heen naar de rust die erover blijft voor het volk van God. Eens zal de hemelse heerlijkheid een deel zijn van al Gods kinderen. Wat zal dat zijn, die heerlijkheid, een rustdag? Een dag zonder avond, een eeuwige morgen, al daar zal geen nacht meer zijn. Al daar zal geen nacht meer zijn. We weten, het na de val zal er een nacht zijn en die zal blijven. De kerk wordt van de nacht verlost en die nacht gaat naar de verdoemde. En al daar zal alleen maar nacht zijn. Voor de schepping niet. Tot aan de val niet. Maar na de val is dat gekomen. 6 dagen alles gemaakt wat gemaakt moest worden. Naar Gods raad en voornemen. Het was zeer goed. God heeft op de 7e dag gerust. En dan gaat de geschiedenis verder. We zijn in deze 14e Bijbellezing toegekomen aan het 4e vers van Genesis 2. Waar we lezen hoe er nu voortgang is. Laten we eerst een ogenblik kijken naar dat 4e vers. Zo gaat het dan verder. Na die 6 scheppingsdagen. Na die rustdag waarin God zich verblijdt. In het werk van zijn goddelijke hand. Er staat, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Dat is een bijzonder vers waar ik uw aandacht op vestig. Waarom? 2 redenen. In de eerste plaats, dit zijn de geboorten des hemels en der aarde. Het wordt wel uitgelegd als een opschrift boven een nieuw gedeelte, dan wordt het vertaald met dit zijn de geschiedenissen. Met andere woorden, na de schepping van hemel en aarde, nu de geschiedenis van hemel en aarde. Dat kan. Zo kan dat woord geboorte ook vertaald worden. Een opschrift dus boven een nieuw gedeelte, de geschiedenis van God met zijn mensenkinderen. Dat kan ook, en daar houden wij het zelf maar bij, zo gelezen worden, niet als een opschrift boven een nieuw gedeelte, maar als een naschrift aan het einde van het gedeelte wat we ook samen hebben overdacht, de naschrift. Waarin kort en heel bijzonder ook nog eens wordt neergelegd die wonderlijke schepping als een geboorte. Als een getogen zijn uit de afgrond. Een schepping die door God gewild is. En door God volbracht is. Uit God. Maar ook tot God is alles geschapen. Als een geboorte. Als een wonderlijke geboorte. Hemel en aarde. En het tweede. Daar in dit vierde vers wordt voor het eerst in Gods woord die naam van God genoemd. Jehovah, Heere, voor het eerst. Daarvoor was het God. Nu maakt hij zich bekend met zijn wezensnaam, zijn verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn, zal ik ben die ik ben. Eeuwig zijnde. Beginnende zonder begin, eindigend zonder einde. De eeuwige God, drie ene God, wonder, God de Heere, is gemeenschap, is liefde, is omgang, is ruimte, is verkeer, is voortgang. Die wonderlijke naam waar een eeuwigheid voor nodig is om die te stellen, die te mogen kennen. Hier maakt God zich bekend als die eeuwige trouwe. God en Heer. Drie personen toch. Eén God. Zo getrouw als sterk. Hij zal ook dit werk volleinden. Vers 4. Vat dus kort samen de schepping door God. Tot eer van God. En in dit vers wordt zijn naam, zijn heerlijke naam bekend gemaakt. En dan gaat het inderdaad verder. Hemel en aarde zijn nu geschapen. Nu gaat er een geschiedenis komen van God met zijn mensenkinderen. Daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. Genesis 2, de versen 4 tot en met 17. Ik lees u dat gedeelte niet weer, geheel, maar alleen de eerste versen. De tekstwoorden voor de prediking in dit morgenuur. Genesis 2, de versen 4 tot en met 17. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet te doen regen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een dam was opgegaan uit de aarde, en bevochtende de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En wat daar verder volgt. Tot en met het 17e vers. Genesis 2, de versen 4 tot en met 17. Geliefde, daarin gaat het om het paradijs. Daar handelt de prediking van in dit morgenuur het paradijs. Dat is een Persisch woord, van oorsprong een Persisch woord. Het betekent tuin. Dus wij spreken over het paradijs, over de tuin van God. Daar spreken we van. Het paradijs, de tuin van God. Drie gedachten. Staan we stil in de eerste plaats bij de hof. De hof, dat is een tuin. Ten tweede bij de mens, die geschapen is en in die hof geplaatst is. En ten derde bij het gebod, dat God aan die mens in die hof gegeven heeft. Geliefde, het paradijs. Ten eerste de hof, Ten tweede de mens. Ten derde het bevel. Laten wij samen eerst zingen van Psalm 100. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Juich aarde, juicht alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Kom nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Het tweede, de Heer is God. Erken dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die hij voedt en bijt. Een volk tot zijn dienst bereidt. En het derde, gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar, met hart en stem. Prijs zijn naam, verheerlijkt hem. 1, 2 en 3 van Psalm 100. gemeente gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof, looft hem aldaar. Met hart en stem prijst zijn naam, verheerlijkt hem. En daar gaat het om. En de mens is gegaan, gebracht in dat heilig hof om zijn God en Schepper te loven met hart en stem. De hof van Eden. Gemeente, eerst is onze aandacht gevestigd op dat grote heelal. Al die planeten, die ontzettende ruimte, het ruime hemel rond. We volgen ze ook bijzonder bij een van de kleinste planeten van dat grote heelal, de aarde. Dat kleine, ja. En nu gaat het verder. Nog weer een kleiner gebied wordt in oogenschouw genomen. Op deze aarde worden wij vanmorgen gebracht naar één gebied in het oosten. Het is Chaldea. Chaldea, u moet het zoeken in het huidige Irak. En daar in dat gebied, weer een streek. Eden betekent vermaak, wellust, genoegen. Een aangename plaats. En in het oosten van dat gebied heeft God een hof geplant, een tuin gemaakt. Zo worden wij onderwezen. Eerst in dat grote heelal, dan bijzonder bij de aarde bepaald, Chaldea, Eden, en in het oosten, het oosten van Eden, die hof, die tuin, die wij plegen te noemen Hof van Eden. Dus de hof in het oosten van dat gebied. Door God is die tuin daar gemaakt. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten. En letten wij nu een ogenblik op die hof, die tuin die daardoor God gemaakt, geplant is. In de eerste plaats, dat is ook heel wezenlijk voor een hof, een tuin, zijn daar bomen, planten, heesters, struiken. Een heerlijke plantengroei wordt daar gevonden. Zeker de gehele aarde. Op de derde dag voorzien van dat frisse groen. De derde dag, ja. Immers, op de derde dag had God na het licht, na het uitspansel, de lucht, het land en de zee geschapen. Land en zee. En dat land op die derde dag bekleed met dat heerlijke tapijt van planten, struiken, heesters, bomen. Maar op die derde dag nog niet een uitbundige plantengroei, dat kon nog niet. Want, zo lezen wij in ons tekstgedeelte, er was nog geen regen om de aarde te bevochtigen. Het kon nog niet voluit opschieten uit de aarde. Het was er wel. Maar het was nog het wachten op de regen. En wanneer komt de regen? De vierde dag. De vierde dag schept God de zon, de maan en andere hemellichamen. En de zon gaat nu de aarde verwarmen. Het water uit rivieren en zeeën verdampt, vormt wolken, koelt af en de regen daalt weldadig neer op de aardbodem. En dan breekt het kruid door, een overdadige groei van planten en bomen kan dan worden gezien. Heel de aarde deelt in deze plantengroei, maar bijzonder ook die hof door God daar geplant in het oosten van Eden. En dat is het eerste waar we op letten. Al die bomen die daar zijn, die andere planten, en straks zal het klinken tot de mens. Van al deze bomen mochten we vrijelijk eten. Van deze bomen staat ook heel duidelijk vermeld dat ze zijn begeerlijk voor het oog en ook goed om te eten voor de mond, voor het lichaam van mens en dier. De Hof van Eden, door God ingericht. Planten, struiken, bomen, met vruchten, om van te genieten, om van te genieten en ze te gebruiken tot onderhouding van het leven. Daar is het nog, gebruik en geniet. Het tweede, nog bijzondere bomen. Ze worden apart vermeld in ons tekstgedeelte. Al die bomen, u kent ze wel, met al die vruchten. Maar daarnaast nog twee bijzondere bomen. Die staan in het midden van die Hof van Eden. De boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Twee bijzondere bomen in de Hof van Eden. Ik hoop er straks nog iets van te zeggen. Naast dat geboomte ook rivieren. Of beter gezegd, één rivier die daar ontspringt en zich vertakt in vier stromen. Vier hoofdstromen. Ook dat als tweede wordt van de Hof gemeld. Niet alleen het geboomte, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. Die twee bijzondere bomen in het midden van de Hof. Maar voort ook die wateren. Eén rivier die ontspringt en zich dan vertakt in vier hoofdstromen. Want dat betekent het woord hoofden. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze Hof te bewateren. Om al die bomen en die andere kruiden van vocht te voorzien en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden, vier hoofdstromen. De namen van die vier hoofdstromen worden ons genoemd. De naam van de eerste rivier is Pison. Dat woord betekent ontspringend, ontspringend. Dat is ergens is een bron onder de aarde, daar borrelt dat water, daar springt dat water uit op. God heeft daar een bron gemaakt waaruit het water opwelt. Opwellend, opwellend, voortkomend, ontspringend. Dat is de naam van de eerste rivier. Het wijst ons heen naar God. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Die rivier Pison stroom door de Hof van Eden, maar gaat ook verder. Ook in een land genaamd Havila, betekent zandland. En daar worden drie bijzonderheden gevonden in dat land waar die Pison ook doorstroomt. Goud, balsem en een edelsteen, sardonyx. Drie bijzonderheden in dat land waar de Pison doorstroomt. En ook dat zijn goede gaven van de drie-enige God. Goud en balsem en edelstenen. Ook dat hoort bij de rijkdom van de schepper. Want hij wil daarin geëerd worden. Hij, dat verheven hoofd. Hij, die ook is zelf een kostelijke edelsteen. Hij, uit wie vader en zoon stroomt die goddelijke balsem, die gezegende, dierbare geest Gods. God heeft zijn wijze ook afgedrukt in zijn schepping op zoveel wijze. En in dit alles wil hij ook geëerd worden. De eerste rivier Pison, ontspringende. De tweede rivier is Gihon. Dat is opspringende, of ook wel bruisende. Dan zien we de rivier niet alleen zo bij de eerste in de oorsprong, maar nu ook in de voortgang bruisend. Bruisend, opspringend. Hoort u daarin niet het doel van de schepping? Opspringen tot eer van God, de velden. U heeft het gezongen, Psalm 96. En de akkers en de wouden, maar niet minder de rivieren. De stromen moeten zelfs klappen in de handen. De rivieren die opspringen. Van blijdschap in de schepper aller dingen. Gihon opspringende. En die loopt door naar Ethiopië, het land van Kush. De derde hoofdstroom. Hidekel. De snelle. Dan zien we dat water in haar snelheid voortstromend. Waarheen? Naar de zee, om zich daarin uit te storten. En zoals de eerste rivier ons bepaalt bij de oorsprong. De tweede bij het doel. God verheerlijke. Het derde waar het in moet uitmonden, zoals alles moet uitmonden in God die alles geschapen heeft. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. De rivier is er haast om zich uit te storten in die grote zee, in die oceaan. Alles wat geschapen is, moet zich weer kwijtraken aan God in lof en aanbidding. En gaat ook naar Assur. De vierde rivier is Frat. Zoet water. Daarin wordt de deugd van God verheerlijk. De zoetheid en goedheid van de alvermogende schepper van hemel en aarde. Zo gaat er een sprake uit van die vier stromen die uit één stroom zijn voortgekomen. Een sprake van verheerlijking. En tegelijkertijd een weldaad voor de hof om met dit water te worden gedrenkt. Omdat alles nog uitbundiger zal groeien en bloeien en kleuren en geuren tot eer van Gods drieëner. De Hof van Eden, het geboomte, begeerlijk voor de ogen, goed om te eten. Twee bijzondere bomen daarbij gevoegd. Voorts vier stromen die het land bevochtigen. En wat nog meer? De zesde dag zijn ook de dieren daar gekomen. Niet alleen op de vijfde dag de vissen en de vogels, maar op de zesde dag ook de landdieren. En als laatste de mens. De mens. En hij, de Heere God, stelde al daar de mens. Niet hier in Twente. Niet in het hoge noorden. Maar daar. In Galdea. In Ede. In die hof. Altijd weer Gods vrijheid. En soevereiniteit. Daar. En geen andere plaats heeft het God behaagd om de kroon der schepping te plaatsen. In die hof, met dat geboomte, met die bomen, met die rivieren. Daar heeft God de mens geformeerd en gesteld. Om in die heilige hof God te verheerlijken. En er stelde al daar de mens die hij geformeerd had. En hoe? En hoe? Vers 7. De schepping van de mens, onze tweede gedachte. Daar in de hof van Eden heeft God de mens geformeerd. Uit het stof der aarde. U weet, daar heeft u ook geen naam aan te danken. Aarde, rode aarde, betekent Adam. Dat is ook zijn naam. Adam betekent dus rode. Rode aarde. Waaruit de mens genomen is, zover het zijn lichaam betreft. De Heere God had de mens geformeerd, gevormd. Uit het stof, het fijne stof staat er. Het fijne stof, niet grof, fijn. Fijn besnaard. Fijne stof der aarde. Dat is zijn lichaam, uit het stof der aarde, dat is mijn afkomst. Mijn lichaam, uit het stof genomen. Mijn lichaam, dat is mijn hart. Mijn vlees, mijn beenderen, het zenuwgestel. Mijn lichaam, uit het stof der aarde. En in dat lichaam heeft God door de neusgaten ingeblazen adem des levens. Lichaam uit het stof en de adem des levens. Wat is dat? Dat is de ziel. Wat is een ziel? Kom, wat is een ziel? Dat is niet te zeggen. Maar in de eerste plaats, als ze er iets van moeten zeggen, dan dit. Dat is je persoon. Dat is dat ik. Ik ben. U bent een ander. U bent niet als ik. Ik ben niet als u. Ieder mens. Een persoonlijkheid. Ieder mens een eigen identiteit. Onvervreemdbaar. Daar zijn er geen twee van. Ieder mens, zo zeggen we het ook, is uniek. Iedere ziel is door God geschapen. In de gemeenschap met God. Om te leven tot eer van God. Die persoon. Adam. Straks Eva, Kain, Abel, Seth, al die mensen. Allemaal, individu, een eigen onvervreemdbaar ik. Door God geschapen. Voor een eeuwigheid. Er is een begin, een mens is niet eeuwig. Die ziel is niet eeuwig, maar wel voor een eeuwigheid geschapen. Het lichaam uit aarde genomen. De ziel, dat ik, die persoon, met zijn vermogens van verstand, wil, gevoel, geheugen, geweten, dat is de mens. Het pronkjuweel van de schepping. God heeft de levensadem ingeblazen. Dat is meer dan dat een hart nu gaat kloppen. Het is de persoon van een mens. Dat individu, zoals u dat bent en ik dat ook ben. onverwisselbaar. En wat we tot in alle eeuwigheid ook zullen blijven. Ik zal nooit een ander worden. Maar mocht ik maar eens andere worden. Van een ander worden. Dat wel. De mens daar geformeerd zijn lichaam. Uit het stof, het fijne stof der aarde. En daarin de adem des levens geblazen. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En nog steeds. Wij ontvangen onze lichamen uit onze ouders. Maar bij ieder nieuw leven blaast God de ziel in. Vanaf het allereerste ogenblik als ze zelf versmelten. Is daar het leven van God. Hoe durft u ooit nog in de moederschoot een kind te doden? Dat is dan ook niet anders dan moord. Om een ziel voor een eeuwigheid geschapen. Geliefde. Daar is de mens gestaan. In die hof. Met het gebod. Met die rivieren. Met de dieren die er ook zijn. Vissen, vogels en landdieren. En de mens. En al het andere geschapen. Onder het oordeel van God. Zeer goed. De wereld. U weet het. Mens en dier. Plant. Al wat leeft. Al wat adem heeft. Loven de Heer. En zo was het ook. De schepping. En wel heel bijzonder in de Hof van Eden. Daar de mens. Uit de stof genomen. Een onsterfelijke ziel begiftigd. Maar ook heeft God in die mens zijn beeld en gelijkenis afgedrukt. Zijn beeld, dat hij God zijn schepper kent, in zijn hart mag inblikken. In ware gerechtigheid. Dat hij in liefde, er was niets tussen God en de ziel, in liefde tot zijn schepper en de naaste mag leven. In heiligheid, zonder zonde. Volmaakt naar de wil van God, handelend en wandelend, daar in de Hof van Eden. En naar Gods gelijkenis. Hij mag God vertegenwoordigen als onderkoning in de schepper, in de schepping. Om die schepping te bewaren, te bebouwen, te heersen en te vervullen. De mens gesteld in de Hof van Eden. Ten derde, waartoe? Het is gezegd. Een en andermaal gemeente. Tot lof en heerlijkheid van God. Samen met alles wat geschapen is. Maar heel nadrukkelijk. Dat hoefde tot een dier niet gezegd te worden. Of tot een plant. Uit kracht van de natuur. Is een plant en dier er tot heerlijkheid van God. Maar een mens moest het gezegd worden. En is het gezegd. Waartoe hij hier in deze Hof van Eden is gesteld. In de vorm van een bevel. Is het u opgevallen? Steeds weer. Zeker. Hij heeft de hoedanigheden ontvangen. Om God te kunnen bedoelen. Tot eer van zijn heilige naam te kunnen leven. Een vrije wil. Om dat niet gedwongen. Maar uit vrije liefde te kunnen doen. Maar ook in de vorm van een bevel. We hebben het al gehoord. Namelijk om straks, als ook de vrouw geschapen zal zijn, te vermenigvuldigen. Om de aarde te bevolken. De aarde moet vol worden. Er is een bevel gekomen, ook om te heersen over deze schepping. Over planten en dieren. Om die schepping te ordenen, voor te leiden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een bevel, maar ook heel bijzonder een bevel. Een bevel om van alles te eten. En de ogen mogen het goed hebben als ze de vruchten aanschouwen. Het lichaam mag erdoor gesterkt worden, als die vrucht ook gegeten wordt. Maar één boom. Die boom van de kennis van goed en kwaad is daarvan uitgezonderd. Daar mag Adam straks ook even niet van eten. een geliefde, een uitdrukkelijk bevel dus, om zich daarvan te onthouden. En nu moeten we toch samen wat nauwlettender toezien op die twee bomen. We hebben ze al genoemd, maar wat betekent dat dan? Ah, dat andere geboomte en die kruiden, we verstaan dat wel. Een lust voor de ogen, sterking van het lichaam. Gebruik en geniet. Maar die boom van de kennis van goed en van kwaad. En die boom des levens, daar midden in de hof. Wat beduidde die? Wat betekent dat? De boom des levens, geliefde. Allereerst. Daarvan mag gegeten worden. Alle bomen van deze hof. Er is maar één boom uitgezonderd. En iedere keer als Adam en straks ook Eva van de boom des levens eet, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste wordt alleen al door de naam van deze boom Adam eraan herinnerd, aan wie hij het leven te danken heeft. Voortdurend wordt hij er bepaald hierbij dat God de schepper is van zijn leven. En dat hij tot eer van die schepper moet leven. Dat dat het leven ook is. Leven is loof. De boom des levens. Zo vaak Adam eet, zegt die boom zonder woorden: uw schepper is God. Aan hem hebt het leven te danken. Dat heerlijke leven. Dat leven in blijdschap. In waarachtige vrolijkheid. In eerbied. In aandacht en in liefde. En daarin ligt altijd weer een aansporing. Om die God die het leven gegeven heeft te loven en te prijzen. Maar zo vaak Adam van die boom eet en straks ook Eva. Niet alleen wordt dan gezegd aan wie wij het leven te danken hebben. Maar ook wat er nog meer is te verkrijgen. Dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven. In de volle gemeenschap met God. Dat leven van de eeuwige Sabbatsdag. Want als Adam gehoorzaam zal zijn en van alle bomen zal eten behalve van die ene boom, dan zal straks er een sabbatsrust komen. Dan mag Adam, net als God, rusten van de werken van zijn handen, om alleen maar in eeuwige gemeenschap met God, in storeloze rust, in dat wezen Gods te mogen verzinken. Weet u wat het paradijs is? Een hof, ja. Nee, een school. En daarin krijgt Adam een opleiding. Een opleiding voor de hemelhof. Dit is het paradijs. Dit is de hof van Eden. Een school, een hofschool. Voor koningskinderen. Om opgeleid te worden, om eenmaal in te gaan in de hemelhof. Hier opgeleid worden tot eeuwige zaligheid. En dat zegt die boom des levens ook. Niet alleen uw schepper. Gedenk hem al de dagen. Hij is het die u het leven heeft gegeven. Dat God verheerlijkende leven. Gedenk uw schepper dan ook. Maar als tweede ook Adam. Er is nog meer. Een eeuwig ongebroken leven. Waarin je eeuwig bevrijd van alle arbeid. Het is nu geen last hoor. Het is ook een lust, maar nog heerlijker zal het zijn om ook daarvan te rusten. Alleen te rusten in het wezen Gods. Dat is nog hoger. Dat is er nog te verkrijgen. Als gij staande blijft. Voor het aangezicht van uw God, de boom des levens. Een herinnering aan wie het leven is te danken en de belofte wat er nog te verkrijgen is. Als van die andere ene boom niet gegeten zal worden. En dat brengt ons bij de boom van de kennis van goed en kwaad. Wat betekent dat? Het wil dit zeggen. Dat het eten van die boom zal openbaren. Wat het is om God te missen. Wat we dan verliezen. Dat goed, dat allerhoogste goed. En wat we dan zullen krijgen. Een ontzettend kwaad. De eeuwige dood. De boom van de kennis van goed. Wie ervan eet zal dat goed eeuwig missen. En kwaad. En zal het eeuwig kwaad ontvangen. Dat zegt die boom. Wie van mij eet zal het allerhoogste goed verliezen. Dat zal die weten. Die zal het allergrootste kwaad ontvangen. Dat zult ge ook weten. En uitdrukkelijk is het bevel van God geweest. Alle bomen, Adam, ge moogt ervan eten en van genieten. Alleen van deze één boom. Want God wil gehoorzaamd worden. Gehoorzaamheid is meer dan het vetten der rammen. Dat is wat God vraagt. Om in zijn wil verslonden. Niet anders meer te willen. Dat dat de spijze zal zijn bij uitnemendheid van Adam. Die spijze om de wil van God te doen. Ook hierin. Om van die boom niet te eten. En van het overige voluit te genieten. Zo is de Hof van Eden een hofschool. Een leerschool. Opgeleid te worden. Tot eeuwige gelukzaligheid. En dan is alles wat hij ziet en doet en hoort... daarop gericht. Adam kijkt omhoog, de sterren. Dat grote hemel rond. En wordt opgeleid tot de almacht van zijn schepper. En hij wandelt daar onderhoudende dieren, bevrijdende uit het struikgewas. Nieuwe levensruimte ontsluitende. Hij ziet al die dieren. Mag ze een naam geven. Ziet die dieren in hun wezen. En wordt daarin... met een andere eigenschap van God onderwezen. De wijsheid. De grootheid om ieder dier een eigen karakter te geven. De veelkleurigheid van de wijsheid. En zo wordt hij onderwezen. Kijk hem hoog. Onderwijs. In de grootheid Gods. En in de dieren in de wijsheid Gods. En iedere dag het eten en drinken in de zorg van God. In de trouw van God. Zo is het paradijs een leerschool, een hofschool... wordt hij onderwezen in de eigenschappen en de deugden Gods opgeleid. Om zo al lerende over te gaan in een volkomen verzinken in het wezen Gods. Adam, straks ook Eva, in de hofschool om opgeleid te worden tot eeuwige heerlijkheid. Geliefde, alles daarop toegelegd. Adam met een vrije wil begiftigd. Om uit vrije liefde ook te kunnen. Het bevel is uitgegaan. Van alle bomen van deze hof mochten vrijelijk eten. Behalve van deze boom. Maar Adam, stof en ziel, heeft gekozen voor het stof. Voor de vrucht. Voor zichzelf. En wilde zelf God en koning zijn. Toen werd het waar. Toen kreeg hij de kennis. Dat die boom al die tijd gezegd had. Bleek ook waar te zijn. Wat Adam toen heeft verloren. Dat eeuwig goed, dat is God. En wat hij toen heeft ontvangen. Dat ontzettende kwaad. De eeuwige verdoemenis. De dood. Lichamelijk, geestelijk en eeuwig. Adam heeft gegeten. Toen zwegen op dat ogenblik alle vogels. De kleuren verbleekten. De lofzang haperde. De mens met de schepping gevallen. In een grote ellende. Van God vervreemd. Alles nu getekend door de dood. Ten dagen dat ge daarvan eet. Die dag. Diezelfde dag en uur. Zult gij de dood sterven. Overal. Heeft hij de dood aanschouwd. Straks als een dier geslacht wordt. Het eerste vogeltje sterft. De bloemen vertreden worden. Nu gaan de bloemen nog dood. Alles. Alles. Stond in het teken van de waarheid. Ten dagen dat ge daarvan eet. En toen moest David. Toen moest Adam nog één ding leren. Eén ding. En dan kon het nog eeuwig wel zijn. Toch nog.
Weet u wat Adam toen moest leren? Al het andere onderwijs moest toen een ogenblik wijken. Toen moest Adam dit nog leren. Dan zou het nog eeuwig goed kunnen komen. Wat? Niet alleen uw loon, maar ook uw straf. Beantwoord aan uw eer. Om dit vloekvonnis van de dood te omhelzen. Om zo God toe te vangen. Dat moest nu Adam leren. Dat moeten wij ook leren. Wil het nog eeuwig wel zijn. Kom gemeente. Dit is Psalm 119 vers 69. Psalm 119 vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Het is het 69ste vers van Psalm 119. Adam en Eva uit het paradijs, uit de hof, verdreven. De wereld is geworden een hof van dood en verderf. De vruchten tot oneer van de schepper groeien zeer wildig en worden overal gevonden. Maar dan het wonder. Duizenden jaren later gaat de hemelpoort open. En verlaat daar de Zoon van God, de hemelhof. En spoedt zich naar de aarde. De Zoon van God door de Vader gezonden, neemt ons vlees, ons mens zijn aan. Gods Zoon wordt ook mens. En hier 33 jaar geleefd, in deze hof van ellende. Van nood en van dood. Onbeschrijfelijke liefde heeft God daartoe gebracht om zijn kind te zenden. De Zoon van God is mens geworden. En wat is hij voor een mens geweest? Zonder zonde. Hij is in deze huilende wildernis de enige hof geweest. Ja, een hof waarin alleen maar goedheid en liefde bloeide. Al die jaren van zijn leven heeft hij alleen maar God lief gehad. En de naaste gezocht in alles van dienst te zijn. Gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Iedere dag mocht hij in de wegen van zijn vader gaan. Iedere dag was dat zijn spijze. Dat was hem begeerlijk, dat was hem zoet. Om de wil van zijn God te doen. En hij heeft het gedaan. Al de geboden Gods gehouden. En zo het eeuwige leven verworven. Hij heeft het gedaan. De wil van zijn vader. Heel zijn leven. De bittere vruchten van Adams val gedragen. Heel zijn leven heeft hij geleden onder de toren van God. Maar wel heel bijzonder aan het einde van zijn leven. Als Jezus Christus, de Zoon van God, wiens leven is geweest een paradijs. Zijn hart een hof van alleen maar goedheid en liefde. Alles tot eer van de Heer. Als deze Christus aan het einde van zijn leven. Als de wolken van Gods toren steeds meer boven zijn hoofd zich gaan samenpakken. Ingaat in de hof van Gethsemane. En de levensvorst buigt daar in het stof waaruit wij genomen zijn. En daar heeft hij geworsteld. Om ten volle en tot het laatste toe de wil van zijn vader te volbrengen. In de hof van Gethsemane heeft hij geworsteld. Zijn zweet als bloed op de aarde doen stromen. En daar mocht hij staande blijven. Waar Adam in de eerste hof gevallen was. De influistering van de Satan ertoe gebracht om God de gehoorzaamheid op te zeggen. Daar is Christus staande gebleven. De tweede Adam heeft de wil van God volkomen gebracht tot in de hel. Tot in de diepste krochten van de buitenste duisternis. Hij, de tweede Adam, zijn hart een open hof. Alles tot eer van de schepper. Hij heeft gegeven wat hij nooit had genomen. En hij heeft dat gedaan. Om een volk van eeuwigheid verkoren. Toch nog terug te brengen in het hart van God. En toch nog op te leiden tot de hemelhof. Om daar eeuwig in God verslonden te mogen worden. De Zoon van God is gekomen. En hij heeft gedaan wat Adam heeft laten liggen. Volkomen gehoorzaamheid. En hij als loon daarvan heeft ontvangen. Het leven. Onvergankelijke leven. Hij is opgestaan uit de doden en teruggekeerd naar het huis des vaders. Om daar nu plaats te bereiden voor een verdoemelijk zondagsvolk. Daar gezeten aan de rechterhand des vaders stort hij zijn geest uit. Om wat dode zondaren levend worden. Geliefde ook vandaag nog. Tot de jongste dag toe zal dat werk doorgaan. Christus, opgestaan en opgevaren, zittende aan de rechterhand Gods, zendende zijn geest, tot waarachtige bekering geliefde, door woord en geest. En ook wij mogen daar nog voorwerp van zijn. En let dan op, wat zijn arbeid is, ook ons nog ten koste gelegd. Hij, die tweede Adam, zendt de geest en als dat gebeurt, geliefde. En hij komt in onze dode harten. Onwederstandelijk. Dan word ik gewaar. Wat voor een hof mijn hart en leven is geworden. Eén ruïne. Alleen maar brokstukken. Ik zie alleen maar giftige adders rondkruipen. Gespleten tongen, leugen en bedrog, dood en verdoemenis heersen mijn bestaan. Die dierbare geest, die Godzoon zendt, laat zien wie ik geworden ben. En mijn blik wordt verwijt en de ganse schepping zie ik dan, liggend onder de toren en het ongenoegen van God. En diezelfde geest brengt mij terug in het paradijs. En daar hebben we mogen zien wat we vanmorgen gehoord hebben. Dat het waar is. Goed uit Gods hand voortgekomen. Maar God niet erkend. En de dood boven het leven gekozen. Stof boven de geest, de tijd boven de eeuwigheid. Toen ben ik van God afgevallen, met het vaste voornemen om nooit meer terug te keren. Geliefde, de afkomst bekendgemaakt, uit het paradijs verdreven, buiten Gods gemeenschap gekomen. En mijn ziel weende in verborgen plaatsen. Mag u dat kennen? De breuk beweent. Wat de zonde teweeg heeft gebracht. Dat ik God ben kwijtgeraakt. Dat ik de dood heb overgehouden. Ja, de boom van kennis van goed en kwaad. Het is waar. Dan zie ik wat ik kwijtgeraakt ben. Het allerhoogste en eeuwig goed. Maar dan zie ik ook wat ik overgehouden heb. Alleen maar dood en verdoemenis. En ik weet het nog wel. Als we dan spraken, dan zeiden de mensen wel eens: weet u nou niks anders dan dood en verdoemenis? En dan moesten we zeggen: nee, niet anders. Want we zien niet anders en er is niet anders. Totdat we mochten leren wat we samen gezongen hebben. Dat recht van God. Dat het niet anders kan dan een die zo in opstand is gekomen tegen God. Dat het niet anders kan. Uw straf beantwoord aan uw Heer, dan daarvoor gestraft te worden met de eeuwige, de allerhoogste, een onbeschrijfelijke straf, buitengesloten, buiten de liefdesgemeenschap met een drie-enige God, daarvoor te mogen vallen, dat vloek van een stomhelzen maakte dat de banden braken en hij kwam op wiens komst we niet meer durven te rekenen. Een tweede schepping. Toen de tweede Adam kwam. Een nieuw schepsel. Toen hij de ziel omhelste en vertroostte. De wonden opende. Gerechtigheid vertoonde. Om daarin te rusten. En zo voor God te kunnen bestaan. Een dierbare geest. Verzonden van de hemel. Om een hemelhoge schuld te ontdekken. Om te wenen in verborgen plaatsen over zoveel stout en kwaadheid, bedreven tegen zoveel liefde. Met droefheid en geween worden ze geleid naar het schavot om het daar te verliezen wat ze altijd hebben vastgehouden, hun leven. Om dan te leren wie zijn leven verliest, die zal het behouden, in die ander ontvangen, eeuwig leven. En toen, de geest die waaide, noordenwind en zuidenwind. Die geest maakt nu van het leven een hof. Hooglied 4. Het ligt hier voor me. Dat is de vrucht van waarachtige ontdekking en vereniging met Christus. Als de tweede Adam komt, dan wordt mijn hart toch weer een hof. Een hof van Eden. Gelegen tegen het oosten, waar de zon opgaat. Van waar mijn heil eenmaal zal komen. Een hof waar nieuwe vruchten groeien. Mildheid, barmhartigheid, goedheid, hoop en liefde. En het verlangen van zo een die in Christus een ander leven heeft ontvangen. Dat verlangen kan niet anders meer wezen. Ach, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten van zijn edele vruchten. En dit wordt het verlangen. Om straks eenmaal daar te mogen zijn. In de hof der hoven. Om hier opgeleid te mogen worden. Om straks in te mogen gaan. Door de poorten met lof. In die ontzaglijke hemellof. om God daar eeuwig te mogen bedoelen, gemeente. Nog kunnen we bekeerd worden. Nog is er tijd. Uw bede mocht wel zijn. Ontwaak gij door de wind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. Amen. Laten we eindigen. Heere, u gaf het nog deze morgen. Het leven. Omdat wij het leven zouden zoeken. Ontvangen. Daardoor geleid. En daarin eindigen mogen. Heere, u gaf het nog. Te mogen spreken en luisteren. Wat zal de vrucht zijn? De eeuwigheid zal het openbaren. Heere, wil het nog uitwerken. Als die stille naprediker ons onderwijzen. Waartoe wij het leven nog hebben. Waartoe wij nog zijn in deze hof. Van een wereld verloren in schuld. En wat het is dat er eenmaal één gekomen is. Die daar zijn dierbaar bloed heeft gestort. Als een fontein van eeuwige vertroosting. Voor allen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Die bedorven worden voor deze wereld. Voor wie de wereld een en andermaal vergaat. Maar voor wie er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen. Waarop gerechtigheid woont. En waar gij zult zijn alles en in allen. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons ook in de uren die ons nog scheiden. Van de middagdienst als u het geeft om ook daar nog samen te mogen zijn. Om te horen hoe uw kostelijk werk nog doorgaat. Waar wij het hebben laten liggen, gaat u door en u werkt zolang het dag is. Werk ook nog onder ons en bekeer ons zoals ge al uw volk bekeert. Uit genade. Amen. Slotzang is van Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het zevende van Psalm 52. Necht al uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.